sorry.
Goedenavond gemeente, iedereen hartelijk welkom in deze dienst waar je voor zal gaan dominee van Wingerden uit Groningen. Volgende week ook voor te gaan dominee op het hof. Onze organist is de heer Ties Oldenhuis. Ons aanvangslied is gezang 249 vers 1, 2 en 3. Na afloop van de dienst bent u allen van harte welkom voor een kop koffie of thee. Namens de kerkraad bent u dus de zevende dienst.
Deze avond verwachten wij onze hulp van de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk waaraan zijn hand ooit begon. En namens deze God mag ik u en jullie groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van God onze Vader en van Jezus Christus onze Heer. Amen. En we zetten deze dienst voor met het zingen van Psalm 8, vers 1 en 6. Een loflied op Gods grootheid. We zingen Psalm 8, vers 1 en 6. Voor God en hem te vragen om het zegen en de komst van zijn geest. Laat ons bidden. Schepper van hemel en aarde, omwille van de nood in deze wereld en het geweld dat mensen elkaar aandoen, en omwille van de honger die daar vaak het gevolg van is, en omwille van het lijden van uw mensen, bidden wij u, Heer, ontferm. Vanwege onze eigen zonde en onmacht. Vanwege het verkeerde dat we gedaan hebben. En omwille van het goede dat we zo vaak nalaten. Bidden wij u, Christus, ontferm. Omwille van de gebrokenheid van de schepping. En het lijden dat mensen daardoor overkomt, in ziekte en pijn, in armoede en zorg. Omwille van al dat, en vooral omwille van uw liefde en de kracht van uw geest, bidden wij u, Heer, ontferm. En op de avond van deze zondag, bidden wij tot u, God van Abraham, Isaac en Jacob. U, God, die zichzelf bekend hebt gemaakt en door profeten uw woord hebt laten verkondigen, uw belofte gegeven, uw belofte die in vervulling gegaan zijn in Jezus de levende en die de wereld overgegaan zijn door het werk van uw Heilige Geest. Wij bidden u, wees bij ons vanavond. Met uw geest, zodat ons verstand verhelderd wordt, ons hart verwarmt, als we zien hoe rijk en groot uw evangelie is. Heer, kom zo tot ons, in de naam van Jezus, uw Zoon, door de kracht van uw geest, Vader, Zoon en Heilige Geest. U komt alle lof en eer toe. Amen. We lezen vanavond twee gedeeltes uit het Nieuwe Testament. De eerste is uit het Evangelie van Johannes. En daarvan lezen we hoofdstuk 16, vers 1 tot 16. Daarna zullen we met elkaar zingen gezang 250, alle vijfde versen. En daarna lezen we uit de brief van Paulus aan de Korintiërs, zijn tweede brief. Officieel zijn vierde, of in ieder geval, er zijn er meer die niet bewaard gebleven zijn. Maar de tweede die in de Bijbel staat, 2 Korinthe 5, vers 14 tot en met 21. En die laatste tekst zal ook de aanleiding zijn voor de verkondiging. En na 2 Korinthe 5 zingen we Psalm 103, vers 3 en 5. We lezen eerst met elkaar Johannes 16, vers 1 tot en met 16. En Jezus spreekt daar tot zijn discipelen over de tijd na zijn heengaan, over de tijd na Pinksteren, dus eigenlijk over de tijd waarin wij leven. Dit alles heb ik tegen jullie gezegd om te voorkomen dat jullie je geloof verliezen. Jullie zullen uit de synagogen gezet worden. Er komt een tijd dat iedereen die jullie doodt meent daarmee God te dienen. Maar ze doen dat omdat ze de Vader en mij niet kennen. Ik zeg jullie dit nu. En wanneer die tijd komt, zullen jullie denken aan wat ik gezegd heb. Ik heb dit niet eerder gezegd, want ik was bij jullie. Nu ga ik weg naar hem die mij gezond heeft. Maar niemand van jullie vraagt, waar gaat u naartoe? Jullie zijn verdrietig om wat ik jullie gezegd heb. Maar dit is de waarheid. Het is goed voor jullie dat ik ga. Want als ik niet ga, zal de pleitbezorger niet bij jullie komen. Maar als ik weg ben, zal ik hem naar jullie zenden. Wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen, door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. Zonde, dat ze niet in mij gelooft. Gerechtigheid, dat ik naar de Vader ga en jullie me niet meer zien. Oordeel, dat de heerser van deze wereld is veroordeeld. Ik heb jullie nog veel meer te zeggen, maar jullie kunnen het nog niet verdragen. De geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Hij zal niet namens zichzelf spreken, maar hij zal zeggen wat hij hoort en jullie bekendmaken wat komen gaat. Door jullie bekend te maken wat hij van mij heeft, zal hij mij eren. Alles wat van de Vader is, is van mij. Daarom heb ik gezegd dat hij alles wat hij jullie bekend zou maken, van mij heeft. Nog een korte tijd en jullie zien mij niet meer. Maar kort daarop zien jullie me terug. lezen we uit 2 Korinthe 5 vanaf vers 14. Daar schrijft Paulus aan ons. Wat ons drijft, is de liefde van Christus. Omdat we ervan overtuigd zijn dat één mens voor alle mensen is gestorven, waardoor alle mensen zijn gestorven. En dat hij voor allen is gestorven, opdat de levenden niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt. Daarom beoordelen we vanaf nu niemand meer volgens de maatstaven van deze wereld. Ook Christus niet, die we vroeger wel volgens die maatstaven beoordeelden. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Dit alles is het werk van God. Hij heeft ons door Christus met zich verzoend. En ons de taak gegeven dat bekend te maken. Inderdaad, God heeft in Christus de wereld met zich verzoend. Hij heeft de wereld haar overtredingen niet aangerekend. En ons heeft hij de verkondiging van de verzoening toevertrouwd. Wij zijn gezanten van Christus. God doet door ons zijn oproep. En namens Christus vragen wij u dringend. Laat u met God verzoenen. Ter wille van ons heeft God hem die de zonde niet kende, één gemaakt met de zonde, zodat wij in hem rechtvaardig voor God konden worden. Dit is het woord van God voor ons vandaag. Amen. gemeente van onze Heer, Jezus, de Christus. Ik wil vanavond met u stilstaan bij die woorden van Paulus. Dat God in Christus de wereld met zichzelf heeft verzoend. Maar voordat we daar aankomen wil ik een stapje terug doen. Terug in de tijd van Paulus naar het moment dat Johannes beschrijft. Naar die woorden van Jezus. Zo in de week naar Pinksteren horen we die woorden over de geest die zou komen op dat moment. En de geest waarvan we vorige week gevierd hebben dat hij gekomen is. Die geest die nu nog dag aan dag onder ons is en in ons werkt. De geest van de waarheid. Want Jezus zegt, de geest van de waarheid zal jullie, wanneer hij komt, de weg wijzen naar de volle waarheid. Jezus had de waarheid verkondigd aan zijn discipelen. De boodschap van het evangelie meegegeven. Maar Jezus wist ook dat zij die volle waarheid niet te pakken hadden. De volle waarheid nog niet begrepen hadden en ook niet konden begrijpen. Wie zou dat kunnen als mens? De rijkwijde beseffen van wat Jezus gedaan heeft. De volle betekenis van het evangelie, van het kruis, van de opstanding vat de discipelen niet. En Jezus heeft het ze gezegd. Jullie zullen de geest ontvangen. En die zal jullie leiden, zal de weg wijzen naar de volle waarheid. En daarin zit impliciet dat dat een proces is dat nooit af is hier op aarde. Het werk van de geest gaat door. En Johannes die dit vele jaren later opschrijft, die zal het geweten hebben. Die zal geleerd hebben in al die jaren en beseffen dat hij nog steeds op weg is naar die volle waarheid. Geleid door de geest, dat wel. En daarin zit iets in dat we als christenen, als kerk, een lerende gemeenschap blijven. Zijn en zullen blijven. En dat het een heel proces is van verstaan wat het nu betekent dat God in Jezus in deze wereld gekomen is. Dat proces dat toen begon is nu nog gaande. En onderweg heeft het geloof gebracht. Vertrouwen. Hoop. Maar ook misverstand. Onbegrip. Dwaling. En dat zie je goed als je de brieven van Paulus aan de Korintiërs leest. Dat er heel wat misverstanden kunnen zijn. Naar aanleiding van het evangelie. En het is nog niet zo eenvoudig om dat geloof vorm te geven in het leven van alle dag. Om werkelijk te leven als christen, als volgeling van de opgestaan. Om als Pinkster Christen je te laten leiden door de geest en niet allerlei andere leer en dwaling te volgen. En in Korinthe ging dat lang niet altijd goed. En op allerlei manieren waren er misverstanden over Pasen, over het werk van de geest, over het effect dat het op het leven van een christen heeft. En Paulus had vol vuur en vrijmoedig de boodschap van verlossing verkondigd. Jullie zijn een nieuwe mens, een nieuwe werkelijkheid geworden. Jullie zijn een nieuwe werkelijkheid binnengegaan op het moment dat je christen wordt en je hebt laten dopen. En uit die woorden hadden sommige Korintiërs afgeleid dat ze nu volmaakt waren. Dat oude lag achter hen. De gebrokenheid, de zonde. Dat was voorbij. Dat hoorde bij de oude mens. En nu waren ze volmaakt. Of compleet vervuld van de geest. Maar dat leverde in de praktijk grote problemen op. Want je kunt wel geloven dat je volmaakt bent. Maar als je in een onvolmaakte werkelijkheid leeft, ja, dan kom je toch om een spanning uit. De volmaaktheid van het nieuwe leven en de onvolmaaktheid van het dagelijkse bestaan, die je moeilijk samen te denken. En die spanning, die willen mensen oplossen. En dat gebeurde ook. En eigenlijk ging het twee kanten op. Er was een groep die dacht, wij zijn volmaakt. Nu we het nieuwe leven hebben. Dus wat wij doen is goed, wat we ook doen. Het maakt niet uit, wij zijn de volmaakte, dus wij kunnen alles maken. En zij hadden er geen probleem in om nog losmandiger te leven dan ze voor hun bekering al deden. Ze namen het niet zo nauw meer met de ethiek en de omgang met elkaar. Want zij waren volmaakt. Anderzijds waren mensen, wij zijn volmaakt. Maar de wereld buiten ons is dat niet. En mijn eigen lichaam is dat ook niet. En die probeerden zoveel mogelijk afstand te maken tussen hun lichamelijke bestaan en hun geestelijke bestaan. En ook soms letterlijk afstand tot de wereld en de mensen om me heen. Die trokken zichzelf terug. Om maar niet besmet te worden met het onvolmaakte van buiten hen. En dat ging soms samen met een sterke focus op de wederkomst van Christus. En men trok zich in allerlei, terug uit allerlei sociale verbanden. En mensen gingen hun aardse bestaan verwaarlozen. Nou, als je heden ten dagen naar sectarische groepen van christelijke huizen kijkt, dan zie je dat nog wel eens terug. Soms in één secte allebei de, alle twee de bewegingen. De leiders die zich volmaakt achten en zich boven alle moraal verheven voelen. En hun volgelingen die zich vaak afzonderen. Omdat ze geloven dat de buitenwereld een kwalijke invloed op hen heeft. Beide groepen hebben Paulus' boodschap compleet verkeerd begrepen. Want Paulus verkondigde namelijk het evangelie van het en. Kruis en opstanding. Lijden en nieuw leven. Jezus die God en mens was. Voor Paulus gaan in Christus deze gebroken wereld en Gods volmaaktheid wel samen. En mensen kunnen dat niet zo goed samenbrengen. En als je het oppervlakkig bekijkt, is het ook niet samen te brengen. De volmaaktheid van God en de gebrokenheid van deze wereld. Maar in Christus, schrijft Paulus in hoofdstuk 5 vers 19, heeft God de wereld met zichzelf verzoend. En daar bedoelt Paulus die gebroken wereld. Die onvolmaakte wereld mee. Die wereld is met God verzoend. En Paulus gebruikt daar een heel specifiek woord voor verzoening. Een woord dat samenbrengen betekent. Verzoening op de manier zoals je dat in het programma van Bert van Leeuwen wel ziet. Het familiediner. Dat programma brengt mensen samen. Mensen die tijden van elkaar gescheiden zijn, door een conflict, door een misverstand, elkaar jaren niet gezien. Ze worden met elkaar verzoend door een ingreep van buitenaf. En wat vooraf niet denkbaar was voor de betrokkenen, is dat achteraf blijkbaar wel. Het lukt niet altijd. De limo is wel eens leeg. En goed dat dat ook wel eens te zien is. Maar toch, wat vooraf gescheiden is, wordt samengebracht. En Paulus laat deze opmerking niet zomaar uit de lucht vallen. Als je hoofdstuk 4 en 5 achter elkaar leest, dan zie je dat Paulus daar heel veel onmogelijke tegenstellingen wel met elkaar verbindt. Hij spreekt over de vergankelijkheid en de onvergankelijkheid die wij tegenover elkaar zouden zetten, maar die hij in elkaar verlengde legt. Verzoening. Het samenbrengen van twee dingen die niet samen kunnen gaan. Of niet samen lijken te gaan. En nu wil ik misschien geen traumatische gedachten omhoog brengen aan de basisschooltijd, ergens rond groep 5. Ik had het geluk dat ik wel aardig kon rekenen, dus ik had er plezier van, maar dat geldt niet voor alle mensen. En als je niet zo van rekenen houdt, dan zijn breuken al helemaal een kriem. Toch wil ik er iets mee van delen, om iets te laten zien van wat verzoening kan betekenen. Hoe het soms toch kan, om twee dingen die je niet bij elkaar kunt brengen, bij elkaar kunt brengen. Want met breuken kun je twee verschillende breuken ook niet bij elkaar optellen. Een half plus een derde, ja, dat gaat niet. Een half plus een derde, wat wordt dat? Wordt dat dan twee tweede? Of wordt dat dan twee derde? Ja, het is allebei niet goed. Nee, dat gaat alleen als je ze onder één noemer brengt. Als je van allebei hetzelfde maakt. Dus als je dan van een half 3/6 maakt, en van een derde 2/6, dan heb je 3/6 plus 2/6, en die kun je wel samen optellen, tot 5/6. En eigenlijk is dat wat God in Christus doet. In Christus brengt hij zijn eigen volmaaktheid en de gebrokenheid van deze wereld op één noemer. Zodat ze wel bij elkaar kunnen horen. Zodat ze wel bij elkaar opgeteld kunnen worden. In de persoon van Christus komen die twee samen. Zijn ze verzoend. Dat is ook de diepe betekenis van het woord verzoening. En helaas zijn we in onze traditie, in onze kerk, misschien wat groot geworden met een iets ander begrip van verzoening. Verzoening als een goedmaker, als een soort betaling, als een schadevergoeding. En daar zijn wel aanleidingen voor om dat te denken. En dat begrip is uiteindelijk vaak ook op Paulus' woord verzoening geplakt. Mijn zin is onterecht en helaas. Ik denk dat we het juist andersom moeten doen. De betekenis die je hier in het woord verzoening ziet, zit ook gebruiken om de andere plekken waar het over verzoening gaat, te duiden, te gaan begrijpen. Want in de offerdienst in het Oude Testament, daar gaat het ook om verzoening. En dan denken wij al snel aan dat andere begrip van verzoening, van betalen. Dus dan moet je offers brengen voor je zonde. Dan moet je ze meer offers brengen voor een grote zonde. Maar zo werkte de offerdienst van het Oude Testament helemaal niet. Zo werkte de offerdienst bij de heilige godsdienst. Uiteindelijk in de christelijke traditie kwam er zoiets in, ook het geloof in loon naar werken. Dan moest je goede werken doen om voor je zonde te betalen. En Luther is daar heel terecht fel tegen ingegaan. Juist vanuit het begrip van verzoening. We moeten verzoening niet zien als betaling, als schadevergoeding. Maar als je een daad van God, waarmee God wat niet bij elkaar past, wel bij elkaar brengt. En zo gaf hij in de offerdienst aan Israël ook een mogelijkheid om zichzelf te verzoenen. Ook al wezen van, ik heb me van God afgekeerd. Eigenlijk past mijn leven niet meer bij God. Zeg God, ik geef jou een middel om dat wij wel weer bij elkaar kunnen horen. De offers, de eredienst, was een middel om die verzoening te bewerkstelligen. En in Christus is die verzoening helemaal tot de uitdrukking gebracht door God zelf. Ja, en dat betekent nogal wat. Dat God en wereld met elkaar verzoend zijn. En Paulus is er vol van. Hij zag zijn verkondiging als evangelie, als goed nieuws. Zijn verkondiging van de verzoening. En het is ook goed nieuws. Dat in Christus God en wereld met elkaar verzoend zijn. Vandaar ook kunnen wij ons leven en deze gebroken wereld in een ander, in een hoopvol licht zien. En vanuit de verzoening in Christus valt er een hoopvolle lichtstraal op onze gebroken werkelijkheid. Want ja, de wereld is onvolmaakt. Maar dat is nu geen teken meer van een verloren paradijs dat nooit meer terugkomt. Maar deze wereld is deel van Gods volmaakte plan. De onvolmaaktheid van de wereld is geen reden meer om te treuren. Geeft aanleiding tot verdriet, dat wel. Maar we hoeven niet te treuren om de onvolmaaktheid van deze werkelijkheid. Want in het licht van Christus is de onvolmaaktheid een mogelijkheid tot groei. En het feit dat wij mensen vuil waren en zondige mensen zijn die fouten maken, is geen reden tot wanhoop. Ook al zou je dat wel eens denken als je jezelf een beetje kent. Heb ik het nou nog niet geleerd? Doe ik het nog steeds weer, terwijl ik weet dat het zo niet werkt, zo niet goed gaat? Je kunt er hopeloos van worden. Maar in het licht van Christus zijn die zonden, die verkeerde gewoonten, geen onoverbrugbare kloven meer die ons van God scheiden. Zonde is in het licht van Christus nog steeds verkeerd. Maar niet absoluut. Niet definitief. Want in zijn naam is vergeving een mogelijkheid. En zijn genade is sterker dan de fout. De gebrokenheid van ons bestaan en het lijden dat ons onoverkomelijk overkomt, is in het licht van Christus geen teken dat God deze wereld en ons verlaten heeft. Is geen teken van de macht van het, dat de macht van het kwaad het zal winnen. Nee. Het zijn de scheuren in deze wereld waar het licht naar binnen kan schijnen, zo dichtte Leonard Cohen. En we zongen zojuist met gezang 250. Er is geen licht dan waar gij zijt, uw vleugels breidt, uw vleugels strekt. Geen leven dan waar gij het wekt. En let op, in een gemis dat naar u schrijft. In dat gemis komt het verlangen naar God. Het verlangen naar de kracht van de geest. En door dat gemis heen gaat God zijn weg. Door dat gemis heen kan hij zijn werk doen. En met ons zijn weg gaan en zijn licht in onze duisternis laten schijnen. Het gebeurt. En we kennen allemaal de ervaring dat juist in tijden dat het moeilijk en zwaar is, je vrienden je het meest dierbaar zijn. Of je familie je het dichterbij komt. Dat wordt wel eens als paradoxaal gezien. Maar dat zou ons eigenlijk niet hoeven verbazen. Want dat is misschien juist wel de manier waarop deze wereld
Godswereld is. Dat zijn de momenten dat de volle waarheid aan het licht komt. Niet in de volmaaktheid, maar juist in de onvolmaaktheid. En daarom kunnen we in het licht van Christus, omdat Hij de wereld met God zelf verzoent, die ene regel uit het gezang dat we zo meteen zullen zingen, van harte meezingen. In een paaslied, daar wordt gezongen, nu schijnt ons deze wereld pas, ter mensen vaderland. Ik heb dat altijd een vreemd zinnetje gevonden. Juist Jezus stond op uit de dood. Ja, verliet in mijn optiek, in mijn kinderlijke geloof, of juist wat volwassen geworden geloof, misschien ook juist nog wel. Verliet ergens deze werkelijkheid. En deze dichter zegt dan, ja, maar juist door de opstanding wordt die wereld het vaderland voor mensen. De plek waar mensen horen, waar ze thuis zijn. Zonder Christus, zo is de gedachte, was deze wereld een tranendal. Dan zou je die als mens eigenlijk moeten ontvluchten. Ontvluchten in een stoïcijnse onaangedaanheid. Of juist in een wereld mijdende ascese. Of die ontvluchten in het zoeken naar genot. Maar na Pasen is die vlucht niet meer nodig. Kun je zeggen, deze wereld, deze werkelijkheid, is mijn vaderland. De geest van Christus leidt ons naar de volle waarheid waarin we ons leven en deze wereld mogen zien in het licht van de opstanding. Het Pasen bleek deze gebroken wereld nog steeds Gods wereld. Niet omdat ze opeens volmaakt geworden is. Maar omdat haar gebrokenheid door het sterven van Christus in de volmaaktheid van God is opgenomen. En daarmee is het gebroken zijn zelf misschien wel volmaakt geworden. Misschien moeten we zeggen dat deze gebroken werkelijkheid meer volmaakt is dan een volmaakte en perfecte werkelijkheid. Want pure volmaaktheid, dat is statisch, massief. Er gebeurt niks mee. En je kunt er ook niks mee. En er zit ook geen leven in. Pasen en Pinksteren laten ons iets anders zien. Dat de onvolmaaktheid in Gods volmaaktheid is opgenomen. Ze zijn samen met elkaar verzoend. Dat brengt leven, werkelijk leven. En de geest van Pinksteren wil ons dat licht laten zien. Wil ons helpen om samen te denken wat niet samen te denken is. En om in het licht van Christus onszelf en de wereld te zien. En dan schijnt er licht. Licht in de duisternis. Een groter licht dan ooit tevoren. En van dat licht getuigt Paulus. Hij dringt aan vanuit zijn hart. En als ambassadeur van Christus nodigt hij u, jou en mij uit om samen met hem, om met God te laten verzoenen, om de wereld en ons leven, ons bestaan in dat licht te zien. Om het getuigenis van de geest te aanvaarden. En ons te leiden door die geest die ons zal brengen naar de volle waarheid die er nu nog niet is. En die we eens volmaakt zullen zien. Amen. We zingen het gezang 218. Dat paaslied waar ik ook uit citeerde. Gezang 218 vers 1, 3, 7 en 8.
mogen dat geloof met elkaar belijden. En omdat dat geloof groter is dan wij kunnen bevatten, gaan we daarbij staan. En gebruiken we woorden die in de traditie daarvoor gevonden zijn. We belijden ons geloof met het apostolische geloofbelijdenis. En daarna zingen we gezang 255. Ere zij aan God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere zij aan de Heilige Geest. Een loflied die bij deze zondag hoort. Zondag Trinitatis, de zondag van de drie eenheid. Laten we ons geloof belijden. En weet dan, als u met mij deze woorden meebeleidt, dat u niet alleen bent, maar verbonden bent met alle christenen wereldwijd en met hen die ons in dit geloof zijn voorgegaan en zullen volgen. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en aarde. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft. Onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, die neergedaald is in het rijk van de dood en op de derde dag opgestaan is uit de doden, die opgevaren is naar de hemel en nu zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof de vergeving van de zonden. Ik geloof de opstanding van het lichaam. En ik geloof een eeuwig leven. Amen. Volmaakte God, u die in uw volmaaktheid onze onvolmaaktheid opneemt, U die in Christus de wereld met uzelf hebt verzoend. U danken wij voor de komst van Jezus, voor zijn ster, voor zijn opstanding, voor het licht van paas, voor het werk van de geest, die de eeuwen door de gezanten de wereld overgestuurd heeft, die met het woord van Paulus anderen hebben opgeroepen. In Christus is de wereld met God verzoend, daad u zelf, uw eigen leven, en ook met God verzoenen. Zie uw eigen leven in het licht van God en van Christus. Heer, dat zien we niet vanzelf. Daar hebben we de hulp van uw geest bij nodig. En daar bidden we om. Laat die geest ons steeds weer ondersteunen en leiden op de weg naar de volle waarheid. U hebt ons de waarheid in Christus laten zien. Die mogen we kennen. En laat onze kennis daarvan steeds meer vol worden, steeds voller van worden. En ons hart steeds voller van uw liefde. Zodat het overstroomt ook naar anderen. En wij in liefde naar onszelf en naar de wereld kunnen omzien. Heer, ga zo met ons in de week die voor ons ligt. We danken u voor de gemeente, voor de regelmaat van de zondag. Keer op keer een dag om even stil te staan, stilgezet te worden en bij u te zijn. Door de week zijn die momenten er ook. Maar we danken u voor de momenten van deze dag. En we danken u voor het goede dat we in deze wereld mogen ervaren. Het is niet alleen kommer en kwel. U schenkt ons zoveel moois in schoonheid, in liefde, in ontmoetingen met anderen, in vreugdevolle gebeurtenissen, als we verjaardagen, geboortes en jubilea mogen vieren. We genieten van het mooie weer. En we bidden u, als we vooral geconfronteerd worden met de onvolmaaktheid van dit leven. Als dat soms pijn doet, letterlijk soms. Wanneer ziekte of een wond ons lichaam aantast. Of het figuurlijk pijn doet, als de zorgen om de toekomst ons aangrijpen. De zorgen om anderen, wanneer we zien dat het niet goed gaat. Heer, wees met ons en help ons zicht te houden op u. En laat dwars door het lijden en de dood heen uw licht schijnen. En als uw gemeente staan we midden in deze wereld. En ook voor haar bidden wij. Voor ons land en volk. Voor de overheden en machthebbers. Voor het nieuwe kabinet dat gevormd wordt, voor hulpverleners en natuurbeschermers, voor agrariërs, voor mensen die werken in onderwijs en zorg. Wij vragen u, geef hen uw zegen. Geef hen de wijsheid en het inzicht om het goede te doen voor deze wereld. Om anderen te ondersteunen. En uw schepping te bewaren. Hoor ons gebed om deze avond. Nu we die afsluiten met woorden die ons gegeven zijn. Heer, blijf bij ons. Want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk. Aan de avond van de dag. Aan de avond van het leven. Aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, Een nacht van de strenge, bittere dood. Heer, blijf bij ons. In leven en in sterven. In tijd en eeuwigheid. Amen. Zal er nu gecollecteerd worden. En daarna zingen we ons slotlied. Psalm 33, vers 2, 7 en 8. Ons slotlied is Psalm 33, vers 2, 7 en 8.
Thank you.
De God op wie wij wachten, laat nooit te vergeefs wachten. Want Hij gaat met ons mee en geeft ons zijn zegen. De Heer zegene u en Hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geef u vrede. Amen.